Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Hallo, Tim hier van de Rode Lantaarn. Even een kort bericht vooraf om je te vertellen dat de Rode Lantaarn is genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Dat is een hart onder de riem. Wij zijn in feite het team Mobbystar van de Nederlandse podcast. Mocht je nou net zo genieten van het luisteren naar de Rode Lantaarn als wij van het maken, wil je dan ons steunen met een stem? Dat kan op bit.ly/stem op de Rode Lantaarn. En dan kan je ook nog eens een fiets winnen. bit.ly/stem op de Rode Lantaarn. Bedankt alvast. En dan gaan we nu door met de podcast. Allee, allee.
Het is woensdag 25 juli 2018 en we moesten heel lang wachten voor de etappe van vandaag van start ging. Maar gezellig was het wel bij Pompet. Live vanuit de blauwe keet naast het schuurtje met het croissantje op het dak is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. Oh, die Formule 1 start. Spektakel zou het worden. Geraint Thomas op pole position, geflankeerd door zijn voornaamste belagers, Dumoulin en Froome. Het startlicht sprong op rood, het startlicht sprong op groen, maar in Bagnères de Luchon was eigenlijk niet zoveel te doen. Eigenlijk werd het een etappe als alle andere. Een paar leuke renners vooruit, favorieten die elkaar beloeren tot aan de laatste kilometers van de streep. De emoties kwamen los bij de eerste aanval van Kruiswijk, maar die bleek eigenlijk gewoon een bidonnetje te willen pakken. Roglic ging met Froome, maar meneer Dumoulin reed de groep stoïcijns terug bijeen. Romain Bardet moest los zijn, ook Froome hier over de zwak. Zag Dumoulin en hij kon niet anders dan gaan. Maar ja, dan is er altijd nog Skybolt nummer 2 en die piepte vrolijk mee in Smans wiel. Hoefde alleen maar weer aan te haken en poefde er alweer vandoor in de laatste meters van de rit. Karma scoren -3, maar inmiddels bijna 2 minuten voor, met nog maar 3 ritjes te fietsen. De degelijke overwinning was toen al gestolen, door een afgeschreven Colombiaan van Mobbystar die een klim lang het hobbelpaard van zich af wist te slaan en zich euforisch als altijd liet interviewen na de finish. Van harte proficiat, ook met je 53ste verjaardag en de souvenir Henri Desgrange, Nairo Quintana.
Dat schijnbaar oude ventje, zo oud is hij nog niet uit Colombia, maakt het hier dan toch waar. Komt bij wijze van spreken uit het niets, moest er iedere keer af en dan krijgen ze nog een formidabel steile bocht voor gezond. Maar wint hier wel op de Col du Portet deze fantastische etappe in de Tour van nauwelijks 65 kilometer. Quintana als eerste. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France,
sitting right next to you. Willem, wat is dat eigenlijk, die souvenir Henri Desgrange?
Dat is de prijs voor de eerste renner die het dak van de Tour bereikt. En het dak van de Tour is zeg maar het hoogste punt. En dat lag vandaag bij de finish. Daar was de souvenir Henri Desgrange te winnen. Dus die was voor Nairo.
En is dat krijg je dan een bidon met daarop Henri Desgrange?
Ja, het is volgens mij krijg je een soort medaille die je krijgt. En volgens mij zit er ook een aardige geldbedrag aan vast.
Het klinkt echt als iets voor Nairo Quintana.
Om de souvenir Henri Desgrange te winnen.
Dat hij op een platte kar in Colombia door zijn dorp wordt gereden.
Ja, hij heeft geen toerzegen, maar ik heb wel de souvenir Henri Desgrange mee naar Colombia genomen. Dat klopt.
Klasse hoor.
Zeker. Hey, hoe vond je het met Chalingi afgelopen zondag in Breda?
Ja, het was een leuke tochtje toch naar Breda. Ik vond het ook leuk om een keer redactie van de Tour du Jour. Nee, de studio van Tour du Jour. Ja. Te zien zonder dat die gebruikt werd. Dus dan ziet het echt zo.
Aan de haven in Breda. Mooi plekje hoor.
Ja, een beetje zo stoelen zo tegen de tafels en zo. En het was echt zo buitenwerking.
Ja. Maar, wat is je bijgebleven van wat hij te vertellen had?
Nou, ik vond het leukste gedeelte toch wel over hoe duur het is om die etappes te kopen.
Ja. Een ton voor een etappe.
Is toch leuk dat je dat aan hem vraagt. Dat hij daar gewoon eerlijk antwoord geeft.
Ja.
De meeste communicatieadviseurs zouden zeggen, nou, lach gewoon mee.
Ja, en een beetje onderuit. Een beetje omheen praten zouden we zelf op met vragen.
Maar gewoon 500.000 voor de Olympische Spelen, een ton voor een tour-etappe.
Ja, klopt.
Hey, en wat vond jij? Vond jij het leuk?
Ik vond het heel leuk, ja. Nee, sowieso vind ik het altijd leuk om in Breda te zijn. Maar ik vond het ook een leuk gesprek. Ja, zeker. Leuk wat hij vertelde. Vooral over de ronde van Burkina Faso. Vond ik mooi.
Ja. Nee, het was,
en hoe warm het daar was en dat hij gewonnen had en niet meer terug mocht komen en zo. Dat soort dingen. Vond ik leuk.
Mooie optimistisch was hij. Hij deed me ook een beetje aan Rob Harmeling denken in die zin. Van zo iemand die zijn optimisme is niet kapot te krijgen.
Ja, hij is eigenlijk een soort ideale renner voor oud-renner voor de media ook natuurlijk. Ik zag dat hij vandaag ook weer in M zat van Margriet van der Linden. Met samen met Nienke de Jong.
Ja.
Ja, maar dat is logisch, want hij is natuurlijk, het is een heel positief man. Hij kan makkelijk praten en hij zegt ook wel zinnige dingen. Ja. Ja, dan ben je natuurlijk al snel media darling.
Is toch leuk hè, dat Nienke en Maarten Cialini daar zitten vanavond. Ja, afgelopen week in de Rode Lantaarn geweest.
Ja,
is toch, dan heb je het laten zien op het hoogste podium en dan kan je wel naar hem.
Ja, precies. Nou hebben ze getest en goed bevonden.
Ik vind het wel mooi dat jij het optimisme van Maarten Cialini mee hebt genomen naar deze week. Om op eigen houtje operatie Dark Sky te lanceren.
Ja, operatie Dark Sky, ja. Ja, dat is mooi, hè? Nee, ja, daar gaat het best wel lekker mee, toch?
Jij kwam, gisteren belde je ineens bij me aan en stond je met een flip overbord en een paar stiften stond je voor de deur. En dan ging je uittekenen
hoe je... Een woestzwaaiend vuistje.
Toen zei Tim, ik ga je laten zien hoe we Sky kapot gaan maken.
Het codewoord is tweespalt, zei ik. Je moet de tweespalt veroorzaken.
Schrijf zo tweespalt op het bord. En,
ja,
daarna...
en daar zet ik een dikke streep onder het woord tweespalt.
En wat was,
toen was het duidelijk voor je wat ik bedoelde. Nou, en wat tweespalt.
Dit was gisteren, hè?
Mm-hmm.
Wat was dan je tactiek?
Nou, de tactiek was eigenlijk... Kijk, we dachten, hoe kunnen we de kansen van Dumoulin maximaliseren? En daar had Cialinghi het natuurlijk ook al over. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat het beste wat zou kunnen gebeuren was... dat er oneenigheid ging ontstaan in het kamp Sky. Namelijk dat Froome en Thomas elkaar niet meer zouden vertrouwen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Nou, en bij Froome moet het dan zijn natuurlijk... Thomas zegt de hele tijd, ik ga voor je rijden en jij bent de kopman... En we moeten dan zorgen dat Froome Thomas niet meer gelooft. Dat hij uiteindelijk voor zijn eigen kansen gaat. Daar had Dumoulin al een voorzet voor gegeven. Want hij had al in een interviewtje na afloop laten vallen... dat tijdens een van de etappes Thomas hem terug had gebracht bij Froome. En de andere kant is natuurlijk...
Was
dat
was overigens niet terug te vinden in beelden.
Nee.
Heb ik wel geprobeerd. Maar
nee, dus het leek aardig. Het leek best wel een beetje op tactiek van meneer Dumoulin. Zoals we hem tegenwoordig moeten noemen, vind ik. En de andere kant is natuurlijk dat we Thomas moeten doen geloven... dat hij lekker voor zijn eigen kans moet fietsen. Want dat dit natuurlijk een eenmalige kans is om de Tour te winnen voor hem. Ja. En die combinatie van die twee, die zou voor twee spalt moeten zorgen. Je hebt het warm met Tim.
Ik heb het een beetje warm, Willem. Dus hier...
Jonne stelde het voor om de podcast naakt op te nemen. Ja. Wat ik uiteindelijk na heel veel knokken heb zien te voorkomen.
Ja,
maar ik zie jou langzaam toch...
Langzaam gaat de broek uit. Moet er eerlijk over zijn.
Ja. Zullen de luisteraars op de hoogte houden van hoe dit verder verloopt.
Ik voel me een beetje zo'n kuik onder een warmtelamp. Dat is een beetje hoe ik me voel.
Oké, nou, dat is goed voor de groei, moet je maar denken. En goed tegen infecties, heb ik altijd geleerd. Hey, gefeliciteerd!
Ja, we zijn genomineerd.
Je bent genomineerd.
Dat is wat je bedoelt, denk ik.
Voor de BNR Podcast Awards.
Ja, in de categorie Lifestyle.
Lifestyle, ja. Niet in de categorie pretparken, waar ik echt op gehoopt had.
Dus je kan,
dat schijnt een trend te zijn, volgens BNR. Podcast over pretparken.
Ja, dat is blijkbaar iets wat we gemist hebben.
Ja. Waarom heeft Dag en Nacht Media nog geen podcast over pretparken?
Nou, ik ben zelf groot liefhebber van Duinrail.
Mm-hmm.
Mag je best weten. Maar ik heb nog niet bedacht hoe ik dat in een...
Een Duinrailiaan ben jij.
Ik ben een Duinrailiaan. Ik weet nog niet hoe ik dat in een podcast ga vatten.
Okay.
Maar leuk. En ik zou het leuk vinden als iedereen op ons stemt. Want dat is dus nodig. De helft van de prijs. Je moet twee dingen doen. De jury overtuigen. Mm. En je moet veel stemmen hebben van je luisteraars.
Ja, want het is 70% publiek volgens mij. En 30% vakjury.
Oh, ik dacht 50-50. Maar dat is, misschien heb je gelijk hoor. Ik zal hem nog even opzoeken. Ja. Maar mensen kunnen dus op ons stemmen via bit.ly/stem op de Rode Lantaarn.
Ja, precies.
En dan kan je dus je stem uitbrengen op ons.
Zou ik echt leuk vinden.
Overigens zijn we niet genomineerd in beste presentatoren, beste host.
Nee, schandalig genoeg.
Nee, ik denk...
Nienke wel. Dus misschien moeten we dan met z'n allen op Nienke stemmen.
Ja, ik wijt het toch aan
Nienke
jou,
de Jong.
Willem. Ik denk toch dat als ik in mijn eentje was geweest, dat het me wel gelukt was. Nee hoor, nee, dat is niet waar.
Mm.
Maar het is jammer. Misschien zijn we ook niet uitgesproken host. Wij zijn ook soort van elkaars gasten.
Ja.
Dus als er een categorie beste gasten was geweest, dan hadden we misschien wel kans gemaakt.
Ja, Ja, oké. Okay. Nou goed. Leuk. Het zou leuk zijn als je op ons stemt. Want dan kunnen we een keer... Wij willen ook wel eens iets winnen.
Ja.
We zitten de hele tijd, gaat dit over winnaars en verliezers. En telkens zijn wij toeschouwer. Nu zijn we een keer... Eigenlijk vind ik dat het hele profpeloton een keer op ons moet stemmen in plaats van andersom.
Ja, dat...
Dat zou netjes moeten zijn.
Ja.
Het zou leuk zijn als ze bij Sunweb ook een poeltje zouden doen. Een voorspelbokaal. Wie deze...
Misschien moeten we het eens bij ze neerleggen.
Kijken op wie Tom zit.
Gaan ze natuurlijk zeg, allemaal gaat niet op de jong stemmen. Dat zal je echt net zien.
Ja, want die is altijd zo leuk. Ik moet al zo om lachen.
Ja, vreselijk. We moeten haar nooit meer uitnodigen, Willem.
Is ook zo. Hey Tim, rectificaties. Allereerst eentje van jou.
Ja.
Jij hebt abusievelijk verteld dat de Alpe d'Huez vorige week de koninginnenrit was.
Ja.
Dat is natuurlijk, dat was gelogen. Dat was fake nieuws.
Ja, een beetje wel. Maar nee. Kijk, nou, maar koninginnenrit is voor een gedeelte ook gewoon in de eye of the beholder. Ik vond dat
voor jou was het de koninginnenrit.
Ja. Het is natuurlijk, de tourorganisatie heeft op een volstrekt willekeurige manier, niemand weet hoe het precies bepaald wordt, bepaald wat de koninginnenrit is. En dat is nu de rit vrijdag over Tourmalet en de Aubisque.
Ja.
En dat was dus niet maar
in Tim's in Tim's routeboek in mijn staat routeboek... de koninginnenrit heel anders.
Nee, inderdaad. Ja, bedoel ik.
Oké. Okay.
Maar weet je waar het woord koninginnenrit vandaan komt? Want ik heb dus even research gedaan. Toen ik dit zag, toen dacht ik, dat gaat me niet twee keer overkomen. Waarom het koninginnenrit heet?
Nee.
Dat was genoemd naar als de koningin zich moest verplaatsen, maar ze kon niet in een van de paleizen logeren, omdat de rit te ver was. En ze moest ergens overnachten, weet je wel, in een agnebbische tent of zo.
Ja.
Dat was een lange rit voor de koningin. Dus nu is de lange, de moeilijkste rit in de tour naar de koningin genoemd.
Oké.
Okay. Koninginnenrit.
Nou, leuk weet je weer.
Nou, leuk weet je, toch?
Daar heb je aardig uitgered uit deze blunder.
Ja.
Ja.
Misschien volgend jaar maken we dan toch kans op beste host.
Ja, jij dan toch, inderdaad. We hadden nog een andere, want we hadden namelijk onze fameuze vraag gesteld aan Maarten Tjallingi, dat als je een dag een dier kon zijn, welk dier zou dat dan zijn? Of eigenlijk meer, met welk dier ben je te vergelijken? Wat ik inmiddels een tamelijk gênante vraag vind, maar onze luisteraars wijzen ons nog steeds op dat we die vraag aan iedere gast moeten stellen.
Ja.
Dus deden we dat, deed jij dat vrolijk aan Tjallingi. En die had het natuurlijk over zijn Afrikaanse roots. En zei vervolgens dat hij een waterbuffel was. Maar wees Sebastiaan Petrus ons erop. Sebastiaan Petrus.
Ja, ik denk dat Haan drie keer heeft gekraaid toen hij dit tweette.
Die wees ons erop dat de waterbuffel natuurlijk een Aziatisch dier is. En geen Afrikaans dier. En toen zei hij, wat Maarten had moeten zeggen, was de Cape Buffalo. Want dat is de Afrikaanse variant. Waarop Maarten Tjallingi... wakkere twitteraar als hij is, of de webcare van Maarten Tjallingi, zei, dank voor je aanvulling. Ik zag hem nog preciezer zijn. Het gaat om de kafferbuffel. Dus de rectificatie is, Maarten Tjallingi zou zichzelf niet vergelijken met een waterbuffel, maar met een kafferbuffel.
Prachtig.
Waarvan akte.
Ja, heel goed. Oké, ik heb echt, ik ga van de dorst. Heb jij dat ook niet?
Ik ook, ja.
Warm, Willem, wij zijn toch niet gemaakt voor dit soort temperaturen. Wij zijn goed in het voorseizoen. Dit is mijn week, hè. Dit is de derde week van de Tour. Dit is normaal gesproken mijn week, maar met dit soort temperaturen, je merkt dat ik gewoon afzak.
Ik ben een beetje
de Bardet van deze podcast.
Je moet maar heel snel een natje opentrekken.
Ja, we hebben...
Wat heb je voor ons meegebracht?
Ja, zoals je weet, Brouwerij De Molen is onze sponsor en maakt deze podcast mogelijk.
Mm-hmm.
En die heeft ons een bierpakket gegeven. Van een biertje die we kunnen drinken tijdens de etappes.
Ja.
Dat bierpakket kan je ook zelf bestellen op vanbieren.nl.
Mm-hmm.
En dan kan je met ons meedrinken. En vandaag hebben we het biertje Bommen en Granaten. En zoals je hoort is Jonne al met een mes de biertjes te lijf gegaan. En,
ja, want we zijn een opener vergeten. Tevens glazen. Maar dat doet er niet toe. Maar Bommen en Granaten, het klinkt heel zwaar. En ik zie 11,9% alcohol.
Ja, lekker toch? Ja, maar ik dacht, het wordt nu zwaar. Dit is het moment voor Bommen en Granaten.
Maar we hebben het
Parijs voelt nog ver weg. Ook al is het nog maar 3 ritjes.
Ja. Maar we hebben het super warm. En we gaan nu super zwaar biertje drinken.
Ja.
En een podcast opnemen. Het klinkt als een sociaal experiment.
Ja, zo voel ik. Dit is hoe ik me voel.
Oké. Okay.
Maar
Bommen en Granaten. Leuk. Proost. Ja, cheers.
Hebben we nog recensies? biertjes.
Ja, ik heb natuurlijk mijn twee favoriete recensenten even geraadpleegd. Dutch Darth Vader en Ice Dwarf. En Dutch Darth Vader en Ice Dwarf.
Zo, jeetje. Heb je al een slokje genomen?
Nee, want ik ben aan het proberen om de recensies van Dutch Darth Vader en Ice Dwarf voor te lezen.
Mm-hmm.
Want die Dutch Darth Vader en Ice Dwarf zouden Dutch Darth Vader en Ice Dwarf niet zijn, hadden ze dit bier niet gerate en uitgebreid gerecenseerd. Wil je weten wat ze ervan vonden?
Ja.
Dutch Darth Vader zegt, De geur is fantastisch en het ruikt zoet. De karamel komt je al tegemoet voordat je een slok hebt genomen. Het biertje zelf schuimt niet super, want daar zit Dutch Vader altijd erg op, hè? Schuimt het? Ja, dan nee. Weinig koolzuur, maar een hele mooie diepe rode kleur. Niet bitter en het drinkt heel zacht, ondanks dat het best een zwaar biertje is. Het proeft zelfs verrassend fruitig in de nasmaak, met daardoorheen gedrenkt de smaak van karamel en chocolade. Ook al staat het laatste niet op het etiket. Al met al, kapitein Haddock zal dit biertje zeker waarderen, al is het alleen al omdat het als een bom inslaat.
Mooi.
Ben je dan nog, Tim?
Ja.
Tim nee. heeft een paar slokken genomen en oog zat afwezig.
Nee, ja, ik moet zeggen, nee, ik vind het heerlijk. Okay. Neem een slokje. Het proeft ook echt als rood bier. Ik vind dat rood bier, dat heeft dan natuurlijk een beetje een aparte smaak.
Robijnrood bier, ja. Zou ik zelfs willen zeggen.
Ja, dat is dus wat Ice Dwarf zei. Want die heeft ook een recensie uitgelaten. Dit zijn onze twee favorieten, Ice Dwarf en Dutch Darth Vader.
Ice Dwarf vindt het dus robijnrood bier met schuim. Nou ja, dat klopt. Smaak is warm en krachtig met iets van rozijnen, cognac, anijs en rijpe druiven. Erg goed, vindt Ice Dwarf. Ik denk, ja. denk dat dit, als ik de recensie mag geloven, dan is dit wel, zijn dit zowel van Dutch Darth Vader als Ice Dwarf vooralsnog het favoriete molenbiertje.
Ja.
Bommen
ja.
en granaten.
En Brouwerij de Molen zei zelf, een paar van deze jongens in de benen en dan is Parijs zeker nog ver weg.
Nou, ja. Zo voelt het ook wel echt. 11,9%.
Okay. Proost, jongens.
Jeetje. Ik ken klimmetjes die minder stijl zijn dan dat.
Oké, naar de koers. We hebben inmiddels de deur open gedaan. Dan is het in onze studio iets meer, te overleven. Je hoort dus een beetje muziek op de achtergrond van Café Pompet. We hebben het vandaag over de 17e rit van de Tour. Een hele korte, dat maakt het extra leuk. 65 kilometer over 3 klimmen. En natuurlijk, deze rit hebben we uren over gepraat. Omdat hij een grid start had. Net als de Formule 1. Dat ze in vakken starten. En dat de mensen die het hoogste in het klassement staan, als eerste starten. Mm-hmm. Dus dat maakt het bijzonder. En veel hoogtemeters en natuurlijk het dak van de Tour. De drie klimmen zijn de Saint-Lary-Soulon. Oh nee, sorry. Dat zeg ik verkeerd.
De Perresourde?
Ja, de Perresourde is de eerste klim. De tweede klim is de Col de Val-Laurent-AZ. En de laatste is de
Col du Partais.
Col du Partais, precies. Ja.
Dat was het dak van de Tour dus.
Yes. We keken natuurlijk allemaal uit naar de start, want het zou gelijk vanaf het allereerste moment losgaan.
Ja, ik moest van Amsterdam Centrum naar Amsterdam Noord om hier naar Pompet te komen, het wielercafé. En ik wist de start is om 3:15. En ik zou er echt om spannen of ik het zou halen, dus ik had Radio 1 al opgezet. En daar werd al volledig vol geanticipeerd op wat er komen ging. Maar er was een soort van beetje twijfel. Van iedereen dacht eigenlijk wel van ja, er gaat natuurlijk niks. Iedereen die er een beetje verstand van had en wist hoe die opstelling was, dacht er gaat natuurlijk niks gebeuren. Maar toch, omdat het zo gehyped was en het iets anders is dan je normaal zit, wil je toch meemaken. Dus ik heb echt als een dolle van het pontje naar hier gefietst. Ik was net te laat, maar ik had Radio 1 op het journaal. Op mijn telefoon, op de Radio 1 app. En dan kun je, die waren er live bij. En het ging, eigenlijk precies zoals we hadden voorspeld.
Gewoon, je had zo die fantastische, ze hadden echt van die Formule 1 lichten, hè? Beetje ja. Mario Kart lichten, vond ik het. En dan weet je zo, piep, piep, piep. Ja. En toen stapte ze heel rustig op hun fiets. Ja. En schoof het zo allemaal in elkaar.
Het was
een blubberstart, zoals met Mario Kart.
Totale anticlimax. De scheet in een fles, zoals Michel Wuyt zei.
Het leidde tot veel hilariteit bij ons op het terras.
Ja.
Het was echt zo gejuich, weet je wel. Toen het begon en toen niks.
Ja. Ja.
Zelfs, ik vond het zelfs, de orde was zelfs helemaal hersteld toen De Maar gelijk daarna loste. Toen, dan denk je, ja, het is echt precies hetzelfde als altijd.
Het is, klopt. Eén iemand die wel meteen tot actie overging was Tanel Kangert. Die van Astana. Die er meteen vandoor poefde.
Goeie renners dat, hè?
Ja.
Dat is er nou echt eentje die zou Tom Dumoulin deze Tour wel kunnen gebruiken.
Ja, als een extra knecht. Ik weet niet of zijn contract afloopt, dat hij beschikbaar is. En hij zal, ik vermoed ook, als Astana-renner, dan denk ik altijd meteen, die verdienen nu heel erg veel. Dus dan is het natuurlijk ingewikkeld om ze dan weer, weer bij een ploeg die niet zozeer bekend staat als een ploeg die veel betaalt, zoals Team Sunweb, om hem daar naartoe te halen. Ja. Maar in potentie ben ik het zeker met je eens.
Als ze eenmaal overgelopen zijn naar de Astana-kant, is het moeilijk om ze terug te halen.
Ja, ja precies. Dat zeg maar je mooi.
Vandaag de hele dag vooruit gezeten. Ja. Een beetje met soms in een groepje en soms niet. Mm-hmm. Maar hij klom heel erg goed. Dus je zag, nou, je kreeg dus allemaal ontsnappingen aan het begin. En het was, iedereen wilde erbij zitten.
Ja, er ontstonden wel snel mooie groepjes. Dus de grote klasse mensmannen die bleven keurig in het peloton zitten. En die reden keurig en groep naar de laatste klim. Maar zeg maar van de mannen iets daaronder, daar waren er toch wel een aantal. Valverde, Yates, Maika. Die Alaphilippe hebben we even gezien. Die toch allemaal wel iets proberen.
Geske zat erbij.
Geske, ja.
En het tijdperk Mollema.
Ja.
Gewoon weer hoor.
Probeerde het ook eventjes. Ja. Maar het gebeurde niet echt heel veel, toch? Mollema kwam niet, was duidelijk nog niet helemaal hersteld van zijn inspanningen.
Nee. Ik had Gesink ook wel verwacht. Want die zei gisteren na de etappe, het gaat een keer lukken.
Ja, maar of je dan meteen de dag nadat je zo'n inspanning hebt geleverd, meteen weer top bent, dat weet ik niet.
Dus het zal vrijdag al, hè? Schrijf hem maar op, Gesink.
Ja, het is een laatste kans, dus hij zal wel moeten. Hij moet wel iets proberen nog. Ja. Hij wordt er ook niet jonger op, hè? Het is niet alsof hij volgend jaar weer meer kans heeft om een toeretappe te winnen.
Ja. Nou ja, het is gewoon. Je merkt dat hij moeite heeft om bergop met sommige jongens mee te komen.
Ja, maar eerlijk gezegd denk ik wel, als hij. Hij zei zelf na aflopen dat hij die etappe van gisteren. Dus gisteren was het dinsdag. Dat hij veel geleerd had van die etappe. Over bijvoorbeeld hoe Alaphilippe zo'n ontsnapping aanpakt. Dat hij dan de hele tijd zichzelf terug laat zakken naar de ploegleidersauto. Omdat hij dan de hele tijd drink aan het halen is. Maar daardoor nooit op kop hoeft te komen. Terwijl Gesink natuurlijk heel veel energie verspilde. Met gewoon constant voorop rijden. En kleine aanvalletjes die net niet doorgetrokken konden worden.
Maar wat een nobele man is het toch, hè, met zijn kopwerk.
Ja, kijk, daar wordt er zeker een stuk sympathieker door. Maar het is natuurlijk lastig als je... Hoe oud is hij nu? 33, denk ik, Gesink? Ik weet het eigenlijk niet. Zoiets?
32, gok ik.
32? Ah, het is natuurlijk lastig als je van zo'n late transformatie is. Als hij dit nu nog moet leren, weet je al, zoveel kansen komen er niet meer. Dus je had eigenlijk gehoopt dat hij nu al de ervaring zou hebben gehad. Dat hij had geweten, dit is hoe ik zo'n rit moet uitspelen. En het is toch lastig hoor, voor Gesink, denk ik. Als jongens als Alaphilippe mee zitten, dan weet je het eigenlijk nooit.
Ja, je moet gewoon klas hebben. Je zag op deze eerste klim ook vandaag, zag je dat Kangert, die was echt zo goed. Die reed gewoon, de groep kon hem niet bijhouden, die reed gewoon weg.
Ja.
Dus die kwam al vroeg alleen te zitten.
Ja.
En toen zakte hij weer even terug. En toen, volgens mij op de tweede klim, toen kwam hij pas echt in zijn eentje voorop. En het was natuurlijk een hopeloze missie met deze korte etappen. Ja. En de klassementsrenners.
Maar hij pakte ook niet allemaal echt veel voorsprong natuurlijk. Telkens zo rond de 1,5-2 minuten zat hij maximaal.
Het was te veel voor de klassementsrenners. Die vonden deze rit te belangrijk om echt weg te kunnen rijden.
Ja, ondertussen in het peloton zagen we Quintana lek rijden. En kreeg hij een wiel van, wie was het?
Amador.
Was ploegnaam, ja, André Amador.
Ja.
Ja, die toch... Dat gekloot met die wielen steeds. We hebben het nu al bij een paar renners gezien. Waar iedere keer moeten we niet alle knechten per standaard op mechanicien cursus sturen.
Ja, Amador was wel echt de slechtste materiaalman ooit. Jezus, wat duurde dat lang. Ik misschien denk echt een halve minuut heeft gekost.
Na Simon Geschke misschien.
Inderdaad, nog een appeltje mee te schillen.
Ja, maar het is een serieuze vraag. Hè? Dus waarom zouden die jongens, dus die knechten, zouden die... Die weten natuurlijk allemaal wel hoe je een wiel moet vervangen. Maar in het kader van we hebben het wel eens hier in deze podcast gehad over dat wielrenners bijvoorbeeld baat zouden hebben bij judo-training. Omdat je dan leert hoe je moet vallen. Weet je wel? Dat helpt.
Ja, dat was jouw theorie.
Dat is mijn theorie, ja. Maar daar hebben we het over gehad.
Ja, dat is waar.
Voor mijn theorie.
Standpunt.
Maar eigenlijk zou je zeggen, het zou best wel logisch zijn als je ook leert als knecht hoe je heel snel een wiel kunt vervangen.
Maar ik denk dat je ook best wel een paar opties hebt tot dat moment. Want je kan natuurlijk ook gewoon fiets wisselen. Dat is als je echt het gat klein wil houden, gewoon snel fiets wisselen. Maar als je zo aan de voet van een klim zit, dus aan de voet van de tweede klim was het, dan moet je gewoon snel zorgen dat je weer een goede fiets hebt en een goed wiel.
Ja, maar dat kan dus. Ze doen dat dus, omdat je... dus die kopmannen hebben allemaal in principe iemand bij zich die eigenlijk constant bij hun in de buurt moet blijven voor dit soort gevallen. Dat je eigenlijk meteen de fiets kan wisselen. Dus ik ben jouw kopman. Nee, laten we het omdraaien. Dat is realistischer. Ja.
Okay.
Jij bent de kopman en ik ben jouw knecht. En wij zijn ongeveer van dezelfde lengte. Dus dan zou ik naast jou fietsen. En dan zou op het moment dat jij lek rijdt, zou ik jou gewoon mijn fiets geven. En dan ga ik dat probleem wel oplossen. Dat ik een lekker band rijd. toch?
Ja, dus je moet altijd iemand van jouw lengte natuurlijk.
Ja, dus dat was. Dus ja. Ten Dam is dus de man die dat voor Dumoulin moet zijn. En die zat dus te balen dat hij aan de verkeerde kant van de weg zat op de Muur de Bretagne. Waardoor hij Dumoulin niet meteen zijn fiets kon geven. Waardoor Dumoulin eindigde met Geschke naast zich. Waarbij Geschke ook nog niet een beetje aan het kloten was met het voorwiel van Dumoulin. Daarom zeg ik dus, eigenlijk zou je verwachten, als je, laten we in het kader van de marginal gains, hè, van Sky, omdat maar, waarom zou je niet die jongens allemaal, misschien krijgen ze wel, weet ik het niet, maar dat ben ik dan benieuwd naar. Maar waarom zouden die jongens niet allemaal gewoon een mechanicien cursus moeten krijgen, zodat ze gewoon dit soort dingen supersnel kunnen?
Eerst
je weet
judo,
dat zo belangrijk.
Eerst judo of eerst mechanicien cursus?
Ja, ik kan allebei toch.
Gewoon
het is toch niet of, Tim? Okay. Kom nou toch.
Ja, nee, maar
van dat benauwde.
Je bent op weg naar het totaalvoetbal onder de wielrennen.
Ja,
dat vind ik mooi. Ja, dat is gewoon. We hebben op een gegeven moment hebben we gewoon een visie.
Nee, ja, maar dit is toch. Kijk, op een gegeven moment is bijvoorbeeld de yoga is ook in het peloton gekomen. Omdat ze erachter kwamen dat het belangrijk is. Als je dat heel veel kracht die je hebt als wielrenner. Niet per se uit de benen komt. Maar ook uit je buik, zeg maar. Vanuit je buikspieren. Hoe sterker die zijn, hoe beter je lijf recht kan houden. Hoe meer kracht je kunt overdragen op je trappers. Dus dat is er ook op een gegeven moment bedacht van, dat is een slimme manier om te werken aan marginal gains. Waarom zou je dan niet kunnen experimenteren met dat soort dingen?
Ja. Even terug naar de.
Want dan heb je allemaal superveel voedingswetenschap aan boord. En dan verlies je de tour straks doordat iemand niet zo goed een wiel kan vervangen.
Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het gewoon mooi dat we een soort checklist straks hebben. Even terug naar de koers. Ja, even de kopgroep. We laten even de kopgroep even voor wat het is. Want er waren dus veel renners vooruit. Ja. Maar toen zagen we op het peloton AG Deuxerre. Mm-hmm. Keihard beuken met Latour.
Ja.
Die dachten gewoon, we gaan de koers hard maken. En met geweld en met doorzettingsvermogen reden ze echt keihard Luke Rowe eraf.
Ja, dat was knap.
Dat was één Sky.
En ze ontnamen Romain Bardet de adem. Wat die later genadeloos moest bekopen. Dus thumbs up voor AG Deuxerre. Ja,
maar toch leuk dat ze wat proberen. Ik bedoel, je ziet iedereen klagen over, waarom nemen ze het werk van Sky over? Maar het is natuurlijk om te proberen net iets boven die wattages van Sky te zitten. Zonder dat, om te hopen dat dan Kwiatkowski eraf moet of Pools. Of,
Ja, maar ik vind dat toch een domme tactiek hoor. Van AD. Als je dan toch zo'n renner als Latour hebt bijvoorbeeld, dan zou ik zeggen, stuur die mee in de vroege vlucht. Dan heb je later voor Bardet, als hij het wil, heb je een springplank om het te proberen. Maar dat is een soort de naïviteit om je hele ploeg op te roken en Latour op te roken. En het risico te lopen dat hij zijn jongerenklassement verliest, bijvoorbeeld. Met zo'n type actie. Om één Sky-renner eraf te krijgen. Ja. Vind ik wel echt. Dat is wel een hoge prijs.
Ze hadden natuurlijk gehoopt dat er meer afgingen.
Ja, ja.
Ze kregen nog een beetje hulp van Team Mobistar. Want Soler die zat eerst in de kopgroep en die zakte terug. En die ging er ook een showtje van maken. Mm-hmm. Dat kan hij wel spectaculair, vind ik.
Ja.
Die kan echt met zo'n gezicht. Zijn gezicht staat dan op het standje. Ik trek nu alle registers open. Wat ik op zich al indrukwekkend vind. Maar ook die kregen, Soler, die is gewoon qua knecht. Dan rijdt hij niet hard genoeg om de.
Ja, maar die is kapot, joh. Dat is de enige knecht voor 3 kopmannen.
Ja.
Die moet ze. 'S avonds moet hij 3 man masseren. Ze allemaal een verhaaltje voorlezen en in bed stoppen. En dan kan hij zelf pas gaan slapen.
En dan ook nog de hele tijd bemiddelen. Hè? Elke avond tussen die kopmannen. Die natuurlijk niet met elkaar willen praten.
Dat bedoelt Nairo zo toch helemaal niet.
Arme Soler, die heeft echt de zwaarste taak uit het peloton.
Ja, dus ik vind het helemaal niet zo raar dat hij het niet redt.
Maar wat een werk heeft hij dan verricht.
Ja, precies. Extra knap. Hey, en we zagen Sagan vallen. Vond ik ook wel een dingetje.
Ja, dus we zijn over de tweede top.
Ja.
En in de afdaling zien we ineens radio, het bericht van de wedstrijd radio. Sagan is gevallen.
Ja, het gerucht kwam tot mij via mijn buurvrouw. Die kennelijk een andere Twitter feed had dan ik. En die in één keer zei, hey, Sagan is gevallen. En toen later inderdaad kwam het via de wedstrijd radio. Kwam het ook via de commentatoren tot ons. En we hoorden best wel lang niks. We zagen ook niks wat er gebeurd was. En dit is op een of andere manier voelt het heel gek. Want Sagan valt nooit. Dat is een beetje zijn ding toch, dat hij nooit valt.
Ja.
En het was in een afdaling, dus je dacht, het gaat natuurlijk super hard. Dus als je dan valt, is het best wel snel heel erg eigenlijk. Ik word altijd heel wantrouwend en onrustig op het moment dat ik niet heel snel iets hoor of beelden zie waarvan ik zelf soort kan inschatten.
Onheilspellend.
Ja, ik voelde echt een beetje, ik begon een beetje pijn in mijn buik te krijgen. En toen kregen we gelukkig te horen dat hij weer op de fiets zat. En dat hij na de afloop van de etappe naar het ziekenhuis zou gaan. En dan weet je eigenlijk wel van, nee, weet je, dan is het, nou ja, het is in ieder geval niet heel, heel, heel erg.
Nou ja, we weten nooit, want renners rijden ook door met gebroken heupen en gebroken sleutelbeenderen.
Maar ik vond wel, wat gisteren was, hadden we dus die val van Philippe Gilbert in de afdaling.
Ja, die wilde ik ook nog even noemen. Dat is ik zo'n gracieuze val, vond ik dat.
Nou, het was fantastisch. Hij maakte natuurlijk een inschattingsfout. Hij viel het fantastisch, ving hij het op.
Ja, was echt, dat een judo-waardige val?
Nou, bijna meer een soort veldrijden-achtige move. Dus hij kijk, je moet maar die beelden terugkijken. De kans dat hij, als hij eerder gevallen was dan dit, was hij vol tegen dat muurtje aangekomen, zelf. En nu parkeerde hij feitelijk zijn fiets dwars tegen het muurtje en schoot hij zelf eruit en over het muurtje.
Ja, en, moet maar net met je voeten op tijd losklikken om dat om precies zo te vallen.
Ja, het is heel knap.
Ik vond het echt douze point.
Ja, en hij viel, dus hij raakte tijdens de vlucht raakte hij niks, maar kennelijk toen hij viel raakte hij zijn knie geblesseerd. Hij had zijn knieschijf gebroken. Maar wat ik echt dus over de, dus werd omhoog geholpen en hij stak zijn duim op en dan weet je eigenlijk, nou oké, het is in ieder geval zonder echt erg. Maar Michel en José zeiden dus dat hij bij het terugzien van de beelden dat hij hevig geëmotioneerd raakte. Omdat hij toen pas eigenlijk doorhad dat hij waar hij aan ontsnapt was. Ja, dat is natuurlijk zo. Weet je wel, dit was één bocht verwijderd, één bocht van het fatale Cassartelli-ongeluk van 20 jaar geleden.
Ja.
En dit, ja, het is serieus. Als je met 75 km per uur zo de macht over het stuur kwijtraakt, ja, dat kan gewoon echt heel naar aflopen.
Prachtige.
En ik snap ook heel goed dat je daar echt, dat je op adrenaline weer omhoog klimt. Hij zei dat hij ook even had stilgelegen en gedacht, kan ik nog bewegen? Weet je wel, is dit nog, doet alles het nog? Ook dat gevoel, dat je dan daar ligt en denkt, holy moly, wat is er gebeurd? En doet alles het nog? En dat je dan langzaam bedenkt, oh nee, alles doet het nog. Ik heb alleen een beetje zere knie. En omhoog klimt. Ja, ik snap wel dat je dan dat je emoties voelt na afloop en denkt, god, wat
zo'n
heerlijk dat ik hier aan
ontsnap
ben.
Ik vind zo'n mooie renner, Philippe Gilbert. Ik vond ook dat Alaphilippe, die ging ook zo schitterend van de berg af gisteren.
Ja,
die was,
ja, die reed gewoon heel mooi naar beneden.
Maar zwierig, toch? Een beetje Bart Veldkamp. Bart Veldkamp wijst naar beneden. Zo,
hij had ook wel het voordeel.
We dachten een beetje zo, je had zo'n mooie, zo klassieke muziek onder kunnen doen. Dat hij dan zo mooi van links naar rechts over de weg.
Hij had ook wel het voordeel dat hij Adam Yates voor zich had. Die natuurlijk echt als een boer met zijn trekker de afdaling inging. Dus het was echt niet, hij had het contrast wel mee, zeg maar. Maar dan nog was het echt een schitterende afdaling van Alaphilippe, zeker.
Sagan zegt overigens dat er niks gebroken is. Hij is in het ziekenhuis geweest. En dat is goed nieuws.
Fijn voor Peter.
Oké.
Okay,
hoe is het verder in het peloton?
Ja, wat gebeurde er? Het belangrijkste moment was natuurlijk dat, terwijl hier de glasbak gelegen werd. Het was heel gezellig bij Pompet. Dit was het resultaat van het feest. Quintana, dat is eigenlijk het belangrijkste, toch?
Ja, we zijn dus op de slotklim. Col de Portes, voor het eerst dat hij beklommen wordt.
Ja.
Quintana is weggereden. Of nee, dat moeten we natuurlijk gewoon, dat moeten we even bij stilstaan. Quintana rijdt op geweldige wijze weg. Het was mooi hoe Michel Wout aan het begin van de etappe de hele tijd zei hoe slecht Quintana erbij zat. Mm-hmm. En gewoon lekker omsloeg op de laatste klim. En zei, jeetje, wat ziet hier dartel bij?
Ja, hij refereerde weer aan, dit lijkt eindelijk weer een beetje op de Quintana zoals we hem 5 jaar geleden in de Touren voor het eerst als de grote belofte zagen. En dat was ook wel zo. Hij reed indrukwekkend, reed hij weg. En dat is knap, want het was nogal wat er achter hem zat. En hij had snel ook een half minuutje. Dat was natuurlijk heel prettig. En ondertussen gebeurde er ook steeds meer dingen.
Het was ongeveer 10 kilometer op die klim dat er eigenlijk een soort status quo bereikt was.
Ja.
Dat er niet zoveel gebeurde.
Ja, precies. Nou, eigenlijk het eerste belangrijke volgens mij was wel dat Bardet moest lossen, toch?
Nou, er zit een paar aanvallen daarvoor. Want in het begin kon hij wel een beetje aanklampen. Hij zat er heel slecht bij. Hij zat er gewoon doodvermoeide kop. Maar Roglic ging vlak daarvoor ging Roglic al een keer. Ja. Dat was eigenlijk de eerste klassementsrenner die echt een aanval deed.
Samen met Froome.
Ja, toen ging Froome mee. Ja. Dat was echt een spectaculair moment natuurlijk. En toen bleven Dumoulin en Thomas even zitten.
Ja. Ja, Thomas is logisch, want die gaat niet achter Froome aan natuurlijk. En Dumoulin moest dus weer het werk doen. Maar dat deed hij wel rustig en indrukwekkend. Dus hij ging gewoon tempo rijden en hij reed er vanzelf weer naartoe. En toen ze waren dus alweer vrij snel teruggepakt. Toen zagen we eigenlijk wat eigenlijk opvallend was, dat Poels in die periode gelost was. Vond ik heel vroeg eigenlijk. Want Poels die was natuurlijk mee voor de derde week van Sky. En daarvan zou je eigenlijk verwachten dat hij nu op zijn top is en de belangrijkste knecht is. Maar eigenlijk is de Poels van Sky is momenteel Bernal. Die is echt, dat is degene die echt het langste overblijft. Poels kan er wel weer nog eventjes bij. Maar Bernal moest toch eigenlijk het echte zware werk doen.
Het was vandaag frustrerend in die zin dat die Skys de hele tijd bijna af leken te vliegen.
Ja.
En dan weer terugkwamen. Dus Poels die kwam ook op zo'n spectaculaire wijze. Reed die zo om het groepje heen en ging er voorrijden. Maar Bernal die was de hele tijd, die kraakte even en die kwam gewoon weer voorrijden.
Ja.
Die jongen gaat zo goed worden. Dat is gewoon het fantastisch voorjaar gereden. En hij rijdt hier in de Tour, rijdt hij ook. Hij is gewoon, hij rijdt wattages voor Sky.
Ja, hij had veel pech in de eerste week. Maar hij staat ook geloof ik echt nog 16 of 17 of zo in het klassement. Dus super knap. Ja, en dus Quintana zat inmiddels vooraan de koers. En werd achtervolgd door Daniel Martin, het hobbelpaard. Die leek veel sneller te rijden dan Quintana, maar toch niet dichterbij kwam. Dus dat was echt duidelijk een verschil in stijl. In plaats van, hij deed zijn hobbelpaardnaam eer aan.
Ja.
En daar zat eigenlijk telkens zaten ze rond de 30 seconden zat hij erachter. En eigenlijk dachten we toen nog in die fase van als hij dit gewoon kan houden en hij heeft nog wat over, dan kan hij in de laatste kilometers kan hij over Quintana heen en heeft een betere eindsprint of een betere eindschot. Het is echt een puncheur natuurlijk, dus die zou dat moeten kunnen afmaken. En, maar dit was opvallend, want Daniel Martin reed weer heel goed. En, maar toen zagen we eerst eigenlijk Bardet lossen.
Ja, toen ging het eigenlijk voor het klassement los. Hè? Want ja. Bardet die moest er gewoon vanaf.
Toch de nummer 5 van het klassement.
Ja.
Ja.
Ik had wel verwacht dat hij... Ik had nog wat dingen van Bardet verwacht deze week. Maar is gewoon niet goed.
Hij was een beetje... Je zag het eigenlijk aankomen. Hè? Hij was echt een beetje bleekjes. Hing een beetje achteraan de groep. En je weet gewoon, hij moest op 10 kilometer moest hij lossen volgens mij. Dan weet je gewoon, dit kan echt een leidersweg worden.
Ja.
De echte klap bleef uit. Want ik vond dat hij uiteindelijk heeft hij nog de schade redelijk beperkt weten te houden, vind ik. Voor zo'n dat had veel erger kunnen zijn. Maar toch wel pittig. Het was in ieder geval het voornaamste slachtoffer, denk ik, van deze rit.
Nou ja, vlak daarna. Pam, 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 pam.
Ja.
Vroom eraf.
Vroom eraf. Ja, dat was lekker, hè?
Nou, je ziet dat Roglic ging nog een keer. Toen ging Thomas, sprong mee met Roglic. Ja. Die vond ineens Roglic belangrijk.
Mm-hmm.
En toen zag je Froome al een beetje zo kraken.
Spartelen, ja. Toen dachten we van, rijd door. Kruiswijk en Roglic en Dumoulin.
Maar Dumoulin heeft hem eraf gereden uiteindelijk. Die was degene die op een gegeven moment versnelde. En toen hield Froome niet meer bij.
Ja, ja, hij moest wel. Hè. Dus Dumoulin zag dat Froome zwak zat. Gewoon. En als je de kans schoon ziet en je weet... Froome is zwak, dan hoe je jezelf ook voelt. Je moet het proberen. En dat deed Dumoulin goed. Hij ging gewoon hij ging hard aan. En hij had alleen de pech dat de gele trui hem gewoon eigenlijk toch wel verrassend makkelijk kon bijhouden.
Ja.
Ja, die had wederom deze hele etappe geen trap te veel gedaan.
Nee, dus ik weet dat beeld van hem gewoon achter een rug van een skyrunner. Dat is gewoon het beeld wat ik zal onthouden van deze Tour.
Ja.
Heeft denk ik een kilometer heeft hij voorop gereden.
Telkens de laatste 200 meter van de rit rijdt hij voorop.
Maar Froome, ik heb echt het gevoel dat Froome... Het is inmiddels echt al een tijd geleden, 2 jaar geleden... 2 jaar geleden in de Tour dat hij nog bergop het verschil kon maken.
Mm-hmm.
En sindsdien eigenlijk niet meer. Het lukt hem gewoon niet meer.
Ja.
Het is, we hebben hem wel vaker zien lossen. Dat is
alleen
natuurlijk
maar aan te klampen. Altijd.
Ja, hij heeft de beste ploeg. Hij rijdt degelijk.
Ja.
Daarmee kan je rondes winnen, zoals je ziet. En die stunt die hij in de Giro uithaalde is natuurlijk fantastisch. Zo'n Froome-stunt die ook wel eens met Sagan zo is weggereden of een berg is opgerend op blote voeten.
Ja.
Nee, niet blote voeten. Zonder fiets.
Mm-hmm.
Maar dat zijn de stunts, weet je wel, voor Froome. Die zijn natuurlijk geweldig. Maar ik weet niet of hij nog de klimmer is. Zo spectaculair wegrijden, dat zie je hem gewoon niet meer doen.
Nee.
Zijn demarages zijn een beetje tandenloos.
Ja.
We hebben hem wel vaker zien lossen.
Nou ja, dat is ook wel... Kijk, stel dat Thomas nu de Tour wint, dan is natuurlijk ontstaat natuurlijk zoiets. Dat is nu al sprake van, hè, Froome staat nu op 2,5 minuut, geloof ik, van Froome. Of voorsprong. Hoeveel heeft hij voorsprong?
Van Froome? Dumoulin of Froome?
Nee, dus oh ja, het Froome staat op 2,31 van Thomas. En dus de, nee, dus het is wel interessant wat er nu gebeurt in die ploeg. Dus de grote kopman, zeg maar, Froome, die heeft dus iemand voor zich staan die een grotere kans maakt om de Tour te winnen dan hij. Maar stel dat dat gebeurt, dan verandert natuurlijk ook de hele dynamiek sowieso in die Sky-ploeg. Want de Sky-ploeg is helemaal ingericht op het succes en de grote successen van Froome. Dus als er dan in één keer een ander iemand, zeg maar, de hoofdprijzen gaat winnen, wat betekent dat dan voor de rol van zo'n Froome in een ploeg als Sky? Ik vind dat wel fascinerend, hoor.
Ik vraag me
hij is
af
ook al 33, hè?
Ja, maar ik vraag me af. Ik denk niet dat er iets verandert ter gunste van Geraint Thomas. Dit is toch een beetje een tour geweest waarin alles voor hem mee zat. Alles viel op de goede plek. Ja. Hij heeft niet op de verkeerde momenten lek gereden. Hij heeft niet per ongeluk een keer in een verkeerde waaier gezeten of op verkeerde plek in een klim. Hij heeft altijd knechten bij zich gehad. Alles ging goed in de ploeg. Goede ploegtijdrit gereden. Dus voor hem valt gewoon alles op zijn plaats. En dit zal waarschijnlijk achteraf net zo'n tour blijken als voor Wiggins, weet je wel, die een keer wint. Of Sastre die een keer won. Of Evans die een keer won.
Ja, jij vreest niet voor tijdperk Thomas.
Nee, ik zie geen tijdperk Thomas. Eerder tijdperk Bernal. Want ik zag vandaag hoe ontzettend goed hij reed. Als je hem gewoon hele ploeg om hem heen bouwt, kan je ook wel even vooruit.
Ja, dat is waar. Maar dus Dumoulin zag dat Froome zwak was en ging aan. Kreeg Thomas mee, kreeg Kruiswijk en Roglic mee. En kreeg Mika Landa nog, die zat er nog bij, volgens mij.
Ja.
En dat was wel mooi om te zien. Froome met zijn tong uit zijn mond, die op steeds grotere afstand gaat rijden. Dat is wel het beeld waar we op hadden gehoopt natuurlijk voor de Tour. Alleen dan hadden we eigenlijk gehoopt dat Tom inmiddels in het geel zou rijden. Of in ieder geval daar dicht tegenaan zat. Dus eigenlijk was het een soort dubbel gevoel had ik. Want ik dacht aan de ene kant dacht ik, oh vuil, wat geweldig dat je Froome eraf rijdt. En toch zit je dan met Skybot nummer 2 in je wiel. Waarvan je weet, ja, die moeten we er eigenlijk ook afrijden. Want anders is deze hele episode tamelijk zinloos.
Het is de ploeg, hè, Willem. Ja. Maar Nairo Quintana wint.
Ja.
Dan Martin tweede. Mm-hmm. Geraint Thomas, die dekselse kopman van Sky nu, die sprint nog even weg en pakt nog een paar seconden.
En Roglic pakt nog even de laatste bonies voordat Dumoulin over de finish kwam. Dus het was nog een keer balen. Dus ik had het idee dat Dumoulin niet blij over de finish kwam. Ondanks dat hij Froome op afstand had gezet.
Nou, het is nu als je...
Dat is een slechte afloop van de etappe.
Ja, het is gewoon balen dat het elke keer net, weet je wel. Zoals Dumoulin ook nog een beetje dat springveren gevoel had. Dan had hij misschien nog een paar keer mee kunnen doen. Ja. Maar als je nu op een rijtje zet waar Dumoulin zijn tijd verloren heeft ten opzichte van Thomas, dan is dat dus op de muur de Bretagne heeft hij 53 seconden verloren en 20 seconden tijdstraf gekregen.
Dus hij staat dus in totaal op 1,59 achterstand. Dus laten we, jij wilde, ik heb een keurig lijstje, dus volgens mij moet jij, mag jij, wat, waar is de 1,59 opgebouwd?
Ja, daar was ik mee bezig, Willem. Dank.
Ja, ga je gang.
Dus op de muur de Bretagne had hij 53 seconden heeft hij verloren doordat hij tegen Bardet aanreed en spaken brak.
Mm-hmm.
Toen heeft hij een tijdstraf van 20 seconden gekregen.
Dan zitten we op 1,13.
Ja, toen heeft hij in de ploegtijdrit 7 seconden aan zijn broek gekregen. Dat was natuurlijk ook achteraf gezien een geweldige ploegtijdrit van Sunweb.
Ja.
En naar zijn favoriete skioord, toen hij in de aanval ging, toen heeft hij 20 seconden aan zijn broek gekregen en 4 seconden bonificatietijd.
Mm-hmm.
Op Alpe d'Huez heeft hij 2 seconden verloren.
Mm-hmm. Plus 50 zit inmiddels.
4 seconden bonificatie.
Ja.
En deze etappe 5 seconden plus 4 seconden bonificatie. Ja. Dat is echt bijna niks gewoon bergop verloren.
Nee.
En als je dus die hele passage met dat tegen Bardet aan fietsen en zijn spaken breken en ongelukkig wisselen op de muur de Bretagne ervan afhaalt.
Ja. En die straf.
Ja, dan hou je 40 seconden ongeveer over.
Ja.
En dat zijn tijden. Stel je voor dat niet was gebeurd. Dan had Geraint Thomas niet in de verdediging kunnen rijden deze hele Tour. Maar had hij in aanval moeten gaan. En dat was een hele andere Tour geworden.
Ja, dat is waar. Kan een hele dure botsing worden. Die muur door Bretagne.
Ja.
Maar dat is het nog niet. Het is nog niet verloren, Tim.
Wim, jij bent natuurlijk... Jouw Dumoulin hart klopt als nooit tevoren. Zie je het nog gebeuren?
Ja. Ja, nee, kijk, je kunt hier... Je kunt heel, ja, nee, natuurlijk zie ik het nog gebeuren. Ik bedoel, de kans is niet... De kans is niet per se heel veel groter worden van vandaag, maar is ook niet per se heel veel kleiner geworden. Kijk, wat fijn is van vandaag is natuurlijk dat Froome er niet doorheen zakt, maar wel een beetje. Dus dat hij Froome op afstand heeft gezet. Vanuitgaande dat Froome morgen niet een enorme remontada beleeft. Vrijdag een enorme remontada beleeft in de bergen. En in één keer wel in staat is om Dumoulin en Thomas op achterstand te zetten in de bergen. En ervan uitgaande dat Dumoulin een betere tijdrit heeft dan Froome. Of op zijn minst een gelijkwaardige tijdrit. Is dat dus niet per se meer de grootste concurrent voor Geel? Ja, bij Thomas denk ik toch nog steeds. Ja. Hij kan er gewoon doorheen zakken. En die etappe van vrijdag is, ondanks dat het in Tim Stoergeerts anders staat aangegeven, gewoon de koninginrit van de Tour. Dus dat is nog steeds de zwaarste toerrit van in potentie van deze Tour. Plus het grootste wapen van Dumoulin zit toch op zaterdag. Dus er komen nog twee grote kansen om 1,59 op Thomas te niet te doen. Ik vind het niet onrealistisch gedacht dat hij dat nog voor elkaar gaat krijgen. Ik denk dat je op Unibet nu waarschijnlijk dat Thomas als de grote favoriet wordt gezien. Maar ik geloof dat het nog niet, dat is nog niet bekeken hoor.
Wij vroegen ons
houd
af,
hoop, natuurlijk. Tim. Houd hoop.
Ik hou zeker hoop.
Ik zie je met je gezicht een beetje naar beneden zitten en een beetje toch
dat wat... komt door de bommen en granaten, Willem.
Oh, ja. Die slaan hard in.
Maar wij vroegen ons af hoeveel zou die kunnen winnen in de tijdrit op zaterdag.
Ja.
En
ik zat klaar met de rekenmachine.
Ja, je kan het altijd een beetje. Je kan dus op Pro Cycling Stats kan je head-to-head kijken. En dan kan je zien in wat voor tijdritten ze samen hebben gereden en hoeveel dat ongeveer is geweest. Mm-hmm. En Joeri Eijnsen van wielerflits.nl die heeft het goed bekeken. En die zegt: in vergelijkbare tijdritten, genomen sinds de Vuelta van 2015, was Dumoulin in alle confrontaties met de twee Britten, dus met Froome en Thomas, steeds de betere. De gemiddelde tijdswinst op Thomas bedraagt 2,55 seconden per kilometer.
Mm-hmm.
Dus dat is even belangrijk. Laten we even bij Thomas blijven.
2,55 seconden per kilometer.
Ja, dus...
tijdrit van 31 kilometer gaan we nu in.
Ja, en dan zou die 1 minuut en 16 seconden kunnen pakken.
Ja.
Op Geraint Thomas. Maar dan moet je dus ook nog het gele trui effect moet je bijnemen. Het vorm effect.
Ja.
En gewoon rijden voor je leven.
Ja.
Dus dan denk ik dat je gewoon moet zeggen, Dumoulin gaat ergens tussen de 30 en 40 seconden pakken op Thomas. Als het een mooie dag
kan
is.
Ook zijn. Het gele trui effect kan ook zijn dat hij bezwijkt onder de druk natuurlijk, Thomas.
Zoals Menchoff, die een keer 3 keer in een etappe viel. Nou, of in een tijdrit viel.
Ik meen dat Thomas ook al wel eens overkomen is, hoor. Dus kijk, eigenlijk die 1 minuut en 16 seconden is natuurlijk het gemiddelde, hè, wat hij pakt. Dus het kan meer en het kan minder zijn. Goed, hij moet 1,59 goed maken. Dus we komen 43 seconden komen we tekort. Dus de vorm van de dag van Dumoulin moet 43 seconden beter zijn dan de vorm van de dag van Thomas. Is niet ondenkbaar, Tim. Het is gewoon niet ondenkbaar.
Ik ben zo blij dat je er bent, hè. Dit is gewoon onverwoestbaar.
En dit is uitgaande van dat er morgen of dat er vrijdag niks gebeurt, hè, in de koninginnenrit. En ik sluit niet uit dat Thomas daar ook tijd gaat verliezen. Dus eigenlijk is het appeltje eitje.
Dat is eigenlijk zo gezegd. Ja. Wat laten we zeggen, mooie rit vandaag, toch? Vond je het een mooie rit, 65 kilometer zo?
Nou, ik vond het een mooie rit, maar hij maakte zijn belofte niet waar. Dus het is voor een rit waar zoveel hype over te doen was, vond ik wel echt, denk ik, was hij aardig, maar wel te gemiddeld, hoor.
Ja.
Laten we zeggen, die Formule 1 start is natuurlijk, dat is natuurlijk een lachertje. Daar hoeven we echt nooit meer te doen op deze manier. En wat ik leuk vond was dat hij kort was, maar dat korte heeft niet per se nou heel veel extra opgeleverd. Het beeld van de etappe was niet heel veel anders dan dat we normaal gesproken in een lange tijdrit zien. Behalve dat het allemaal een beetje meer gecomprimeerd is en dat het makkelijker is om de etappe van voor tot eind, van begin tot eind te kijken, toch?
Ik vind altijd dat een criterium eigenlijk voor een echt leuke bergrit is dat het klassement wordt opgeschud. En dat is nu eigenlijk al een paar bergritten achter elkaar niet gebeurd. Het blijft een beetje hetzelfde staan.
Ja, er valt af en toe iemand tussenuit en iemand maakt een klein sprongetje.
Maar ja, dat is maar je wel. Wil eigenlijk gewoon dat iemand een aanval op de gele trui pleegt. Of dat het gele trui ineens van de verdediging in de aanval moet en dat soort dingen.
Ja.
En dat hebben we in de Giro hebben we dat natuurlijk op spectaculaire wijze gezien. En deze Tour zien we dat gewoon nog niet.
Nee.
Dus ik vind dat je mag zeggen van, het is toch jammer. We hadden van Alpe d'Huez en van deze hadden we echt gehoopt dat de boel opgeschud zou worden.
Ja. Nou, van de Kassai-rit eigenlijk ook. Dus dan, tot nu toe is het wel een tour van veel gemiste kansen, vind ik. Maar ja, het is ook, ja, wat ik zei, de vrijdag en zaterdag zijn echt spectaculaire ritten nog, die heel veel kunnen gaan betekenen. En waarin het eigenlijk het hele klassement nog een keer opgezet kan worden. Dus dat is niet, wanhoop niet.
Even naar de administratie, Willem. De voorspelbokaal. Wat hadden we opgeschreven voor vandaag?
Nou, jij zat er even, jij mocht even hopen. Rafael Majka had je opgeschreven.
Ja. Dat we was, kwamen zondag ook al tot de conclusie dat hij uit vorm is.
Ja, hij deed, in ieder geval.
Ja, hij kan nog steeds goed klimmen. Hij deed goed mee, maar hij kan gewoon niet meer in de slotklim wegrijden of verschil maken.
Nee,
dat dus, dat was.
Nou, Jonne en Maarten Tjallingi hadden allebei Dumoulin. Ja, was goed.
Kwam in de buurt.
Net niet goed genoeg natuurlijk. En ik had Valverde. Ja. Ja. Ja, moet je daarvan zeggen. Ja, als hij niet voor Quintana had hoeven rijden, dan had hij hem gewonnen.
Ja. Dus je werd gewoon in het wiel gefietst.
Ja, weer door Nairo. Ja. Nee, ik vond het trouwens echt extreem out of character dat Valverde in één keer op kop ging sleuren voor Quintana.
Ja.
Dat is echt...
dat ziet er heel raar uit.
Ik had echt gedacht dat Valverde terug zou vallen bij Quintana en dan tegen Quintana zou zeggen, hup, op kop jij. Rij je voor papa.
Ik denk ook dat Quintana er even van schrok en daardoor wat tijdverlies heeft geleden.
Hij zat, ja, precies. Iedere keer verbaasd, doet hij dit nou echt? Is hij nou? Ja. Maar dat was natuurlijk omdat Marc Soler hem gisteravond bij het voor het slapen gaan waarschijnlijk een heel mooi sprookje had voorgelezen over hoe je dat heel veel goodwill oplevert.
Dat heel hard voor moeten werken.
Ja. Dus geen van vieren hadden we prijs, helaas. Dat was echt jammer. Ik ben even aan het zoeken wie het wel goed had. Even kijken hoor, waar ik dat ook alweer had staan.
Terwijl jij dat opzoekt, misschien... Wacht,
ik weet het, ik weet het. Ik heb het gevonden. We hadden een aantal winnaars, een aantal mensen die hadden gezegd... die Nairo Quintana hadden voorspeld als de winnaar van de voorspelbokaal. Mathilde Jan Verder, Tom van Os, Martin Prins, Camille van Hees, Ferry Paalman, Geert Methorst, Felix Dieteren, Roeland Meijer, Erik Slomp en Jouke Westland. Jouke Westland die heeft volgens mij al eerder een voorspelbokaal gewonnen. Dus die zat er weer dichtbij. Maar de winnaar van de dag is Ferry Paalman. Die wint de voorspelbokaal.
Schitterend, Ferry Paalman.
Echt leuk voor Ferry Paalman. Dus dat is mooi. En die wint een boek uit van Atlas Contact. En hij krijgt de kans om uit het wielerfonds van Atlas Contact wel te verstaan. En hij krijgt de kans om de groetjes te doen in de volgende aflevering.
Ja, dus we nemen even contact op en stuur ons dan een audioberichtje met de groetjes.
Ja, precies. En we hebben natuurlijk groetjes van de vorige keer, hè? Het is Martijn Willem Wolfs, een winnaar van een paar keer geleden. Die mocht ook nog een keer de groetjes doen, want die was volgens mij toen op vakantie. Die was net te laat met inzenden. Dus die groetjes moeten we nu volgens mij eventjes laten horen. Martijn Willem Wolfs, kom er maar in.
Deze wil ik graag de groeten doen aan Dutch Darth Vader en de koffiemachine van Laurens ten Dam. Dat er nog maar vele mooie verhalen mogen volgen.
Nou, echt leuk. Dutch Darth Vader krijgt gewoon de groetjes hier.
Ja, dat is Dutch Darth Vader is echt... ik zou hem ook te goed te doen als ik de gelegenheid zou krijgen.
We gaan naar de voorspelbokaal voor morgen, denk ik.
We gaan het hebben, niet over de etappe van morgen, want die is vlak. De etappe van vrijdag.
Ja.
Die is... dit is de koninginnenrit hè, van de Tour, Willem.
Ja. Nou, volgens de officiële Tourboek dan. De liefhebber van Tim Stoergids, die weet wel beter.
Echt een schitterende rit hoor. 19e etappe over de Aspin en de Tourmalet.
Ja.
De Soulor. Mm-hmm. En uiteindelijk de Aubisque.
Ja, het zijn echt heel veel klassieke namen.
Nou, finish bergen af. Mm-hmm. Dat is ook wel, vind ik wel mooi van de Tourorganisatie. Dat is gewoon de laatste bergrit finish bergen af doen. Zodat de klassementsrenners die kort staan zich nog net even hun leven in de waagschaal kunnen gooien door met 130 km per uur naar beneden te racen.
Nog één keer met z'n allen in de keuken kunnen staan en ons hart vasthouden en hopen dat het over is.
Ze denken, ja, dat is toch ons verantwoordelijkheid bij de afgelopen. Wat maakt het ons uit?
Ja inderdaad. Ja, het, 20 kilometer na de top van de Aubisque, dus het is ook echt een flinke afdaling.
En wie heb jij opgeschreven, Willem?
Ik heb in het verleden vaak hier hoog opgegeven over de onderschatte daalkwaliteit van Tom Dumoulin.
Heb jij Dumoulin opgeschreven, Willem?
Die heb ik deze.
Nah.
Die heb ik hier nog geen enkele keer opgeschreven. Dus je kunt dit wel iedere keer blijven zeggen. Maar ik ben niet degene die Dumoulin genoemd heeft tot nu toe. Maar nu ga ik hem wel inzetten. Tom Dumoulin gaat deze rit winnen. En wint de koninginnenrit in de Tour. En legt daarmee de basis voor zijn toerzegen.
Gaat hij dan met Krach Andersen naar beneden?
Nee, die is dan al lang los. Die is dan, al, die is er dan al lang niet meer. Ah. Maar nee, ik denk... eerlijk gezegd, denk ik... ik denk dat het een... De, als je dan toch wil weten... Hè, het wordt een coup van de Nederlanders. De koninginrit. Dus hij wordt, duikt samen met Roglic en Kruiswijk. Rijdt hij de rest los.
God, zou prachtig
Kruiswijk zijn. Bekomt van het trauma van de sneeuwmuur uit de Giro in die afdaling. En Dumoulin legt de basis voor zijn grote overwinning. En Roglic schans springt zich daar naar het podium van de Tour. Zo zal het gaan, Tim. En niet anders.
Beschrijf het op, Willem. Jonne, jij bent er ook. Jij hebt hier vast ook over nagedacht.
Ja, ik heb er enorm de hele middag over na zitten denken. Wie zou deze rit gaan winnen? En nee, ik heb gewoon gekeken naar die prachtige afdaling gisteren van Alaphilippe.
Die op zijn been zoals.
Ja, wat was dat prachtig om te zien, zeg. Inderdaad, en ook in vergelijking met Yates. Een soort kruk. En dan hij danste erachteraan. Dat was echt prachtig om te zien. Dus ik denk dat, dat hij dat vrijdag ook gaat doen.
Hm. Wat een schitterende tour van Alaphilippe.
Ja. Ja, echt. Die rijdt echt een wereldtour. Ja. Het staat hem ook goed, hè, die bolletjes trui.
Ja, het past bij hem. En hij heeft ook het baardje past er ook bij.
De Belgen omschreven hem als de D'Artagnan van het Franse wielrennen.
Ja.
Oké, Alaphilippe. En jij?
Froome, Willem.
Tim. Tim.
Ga je me nu weer voor leugenaar uitmaken?
ik ben nu als een razend in mijn hoofd aan het bedenken voor welke apostel ik je nu zal uitschelden.
Nee, maar het hoeft niet slecht nieuws te zijn voor Dumoulin dit. Mm-hmm. Misschien juist wel goed nieuws dat hij iemand nodig heeft om Thomas eraf te rijden.
Ja.
We zullen wel weer een vroege ontsnapping krijgen. Benieuwd wie erbij zit. Maar ik denk dat Froome misschien ook wel gewoon vroeg gaat proberen. Want hij heeft namelijk in de Giro al een keer geoefend.
Ja, maar toen had hij niet iemand in het geel die zijn ploeggenoot was.
Ja, maar Froome is trots, hè. En zijn vriendin is ook heel agressief. Dus als hij thuis komt op de toeroverwinning, heeft hij ook een probleem. Hij
krijgt grandioos op zijn donder. Ja. Dan is alleen nog Marc Soler die hem wil troosten. Die zit toch, in die modus.
Froome geeft nooit op, Willem.
De Peter-Jan Rens van de Skyploeg, eigenlijk.
Ja, precies.
Meedoen kan via de Rode Lantaarn op Facebook. En je kunt die pagina dan meteen even liken. Of via de hashtag voorspelbokaal op Twitter. Overigens, volgens mij al een recordje in de afgelopen voorspelbokaal. Deden echt meer dan 200 mensen mee. Echt cool.
Nou, het wordt ook steeds lastiger voor jou om die hele lijst met goede voorspellers voor te lezen.
Ja, mensen vinden ook allerlei alternatieve kanalen om mij een inzending te doen. Ik krijg tegenwoordig al briefjes in de bus met wie ze voorspellen.
Word je wel eens gebeld?
Ja, nou, nee, dat nog niet. Die heb ik nog niet gehad. Maar wel WhatsAppjes waren we al en Twitter berichten en Facebook berichten. Nou, er is nu dus een briefje in de bus. Dus het is echt gebeurd, hè. Ik kreeg een briefje in de bus met een naam erop. En de hashtag voorspelbokaal erbij.
Nou, misschien, ik vind het wel een leuke methode. Misschien is het goed als je even je adres noemt, zodat andere mensen ook naar jou een kaartje kunnen sturen.
Dat doe ik alleen als David Gaudu de koning in de rit wint.
Okay.
Maar dus het echt superleuk als je meedoet via de Rode Lantaarn op Facebook en via de hashtag voorspelbokaal op Twitter. Wat leuk is, we zagen een interview met Bauke Mollema. In het AD, of een lijstje van Bauke Mollema met zijn leeslijst. Dat trok natuurlijk meteen onze aandacht. Want jij bent in een vorig leven was je boekenredacteur van NRC. Dus iedere keer als er iets over boeken is, dan denk ik... Hey Tim, vind jij leuk toch boeken? Denk ik dan.
Zo.
En, dus ik dacht, ik stuur je dat meteen even door. En jij hebt even een quick scan gedaan van de boekenlijst van Bauke Mollema. En dat is... ik was eigenlijk wel benieuwd wat je ervan vond.
Nou, wat opvallend was dat hij zei... Hoe meer boeken ik lees in de Tour, hoe beter de Tour gaat.
Mm-hmm.
Dus het is bij hem een directe correlatie. Het is lekker lezen als hij gewoon de gemoedstoestand heeft erin die veel kan lezen. Dan doet hij het goed. Maar het was een interessante lijst. Want het is een combinatie van thrillers, zelfhulpboeken... tot echt behoorlijk zware literatuur. En ook Tweede Wereldoorlog boeken.
Ja, het motief van David Baldacci had hij. Ja. Ik ben Pelgrim van Terry Hayes. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Dat is zo'n populair zelfhulpboek, toch?
Ja.
Als je het licht niet kunt zien, van Anthony Durr.
Ja, dat is echt een heel goed boek. Die heeft ook, ik geloof, de Pulitzerprijs gewonnen. Ja.
Oké. Gaat over nazi's.
Ja, ik ben daar natuurlijk altijd... Ik denk ook dat er is iets wat wielrenners altijd gemeen hebben. Wielrenners
met nazi's. Zijn,
met nazi's. Nee, wielrenners zijn romantische mensen. Dus die houden... Ik heb altijd het gevoel dat wielrenners... vaker dan gemiddeld houden van blues en van country muziek. En graag Tweede Wereldoorlog boeken lezen en goede wijn drinken.
En IPA'tjes.
IPA'tjes, het hoort allemaal een beetje bij elkaar.
Ja, het is waar. Ik vond wel, hij zei overigens, dat die, inderdaad, ja, die, dat boek van die... Het gaat inderdaad over een Duits-Joods gezin in de Tweede Wereldoorlog. En Mollema leest graag veel over de Tweede Wereldoorlog. Boeken daarover spreken mij aan. Het is wel een van mijn vaste thema's.
Ja.
Mollema in de Tweede Wereldoorlog.
Daar ga je lekker hard van rijden, denk ik.
Ja, oké. Okay. Maar het leuke is dat hij dus ook het boek Reizen zonder John op zoek naar Amerika van Geert Mak op zijn lijst had. En dat Atlas Contact toen zei, hey, die komt uit ons fonds. Is het niet leuk om die weg te geven? Dus de prijs voor de volgende voorspelbokaal is dus het boek Reizen zonder John op zoek naar Amerika van Geert Mak. Omdat die ook door Bauke Mollema gelezen wordt.
Zullen we aan Bauke ook een mini-recensie aan hem vragen? Kijken of dat aan...
Dat kunnen we wel doen. Dat is wel leuk.
Kunnen tweeten.
Ja, en dan kunnen we dat tweetje in het boek plakken.
Zo, soort ondertekenen.
Min of meer, ja, daar komt het wel op neer. Oké, okay, nou leuk.
Oké, Willem, dit was hem voor vandaag. Maar niet voordat we even hebben gekeken naar...
Rob Stoerpels,
hoe staat het daar eigenlijk voor?
Ja, we hebben hem een beetje genegeerd in de afgelopen tijd.
Nou, ik ben hem niet genegeerd, maar omdat ik zo laag stond. Ja,
dat is... je hebt iedere keer wist jij een reden te bedenken om vandaag niet over Rob Stoerpels te praten.
Goed, dat was hem voor vandaag, Willem. Vrijdag zijn we weer.
Ik zie dat het uur er alweer op zit.
Ik sta inderdaad echt van de 900, ik sta iets van 897 of zo. Ik sta echt heel laag.
Ja.
Mijn grootste blunder is dat ik Sagan vergeten ben.
Nee, dat is altijd fijn.
Jonne is mij nu weer in mijn gezicht aan het uitleggen. Ik was hem gewoon vergeten. Weet je, je selecteert, je denkt sprinters. Ik moet even sterk zitten in de sprinters. Je zoekt naar marginal gains. Hè? Ik ben een Skyman, zoals je weet. Mm-hmm. Marginal gains. Dus ik had Gaviria aan Groenewegen. Die heeft iedereen.
Ja.
Sagan heeft ook iedereen.
Dat is waar.
Maar ja, ik niet.
Jij niet.
En daardoor doe ik sowieso niet mee.
Oké. Okay. Nou, laat ik zeggen, de nummer 1 is Roel Kennis. Die staat momenteel bovenaan. Wat is het ook alweer? Jenne Pongel staat op 2. Ik vermoed dat dat een Vlaming is. En de derde is ook een Vlaming, Matthias van Genechten. At Ram the Tweet op Twitter. Die staat derde. Als ik even naar onze eigen scores kijk. Ja, jij staat inderdaad 983ste ongeveer. Van de 962 deelnemers. Ja. Heel pijnlijk. Jonne gaat wel best wel lekker. Die staat momenteel 12e. Dus die heeft nog wel een kansje hoor.
12. Samen met wie is de Sabutamol?
Ja, ze hebben weer echt prachtig uitgeblonken in allerlei bijzondere namen. En ik sta 26e. Dus vind ik op 960 vind ik dat lang niet slecht.
Benja Bruining, 21e. Dat is ook leuk.
Ja, dat is toch van Alles is Liefde en zo. En leuk dat hij meedoet. En, en Frank Heijnen staat 97e. Die staat ook nog gewoon top 100. Dus eigenlijk hebben alle de mensen uit de eerste aflevering... hebben het ontzettend goed gedaan.
Ja.
Eigenlijk op één uitzondering.
Ja. Ja. Nee, ik heb het echt... Ik heb ook slecht in al mijn tourpoeltjes dit jaar. Dat is echt, ik had alles op Bardet gegokt.
Ja.
Ik dacht echt dat Bardet sterk zou worden. Maar hij gaat wel 2K winnen, Willem.
Nou, dat is een schrale troost.
Dat was het.
Ja, dat was hem echt voor vandaag.
Nu sluiten we hem af.
U luisterde naar de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Tim de Gier en Willem Dudok. Vandaag niet vergezeld door Jonas Ries van Dag Nacht Media. Althans, niet de hele tijd. Wel eventjes tijdens het voorspelbokaal. En hij doet ook de productie. Waarvoor dank.
Vrijdag is hier weer.
Vrijdag is
hier
weer.
Zijn we met z'n drieën.
Zeker, dan zijn we met z'n drieën. Wij danken voor nu hetiskoers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen, voor de morele steun op vele fronten. Daan de Ridder van nu.nl, met wie we vrijdag ook weer even moeten inchecken. Ben benieuwd hoe die zijn derde week doorkomt. En natuurlijk Brouwerij de Molen voor de sponsoring. Mocht je deze week nou nog een plek zoeken om de etappe naar de etappes te kijken, dan Café Pompet is open in het Noorderpark. Daar zaten wij vandaag ook en dat was echt superleuk. Kijk maar naar de foto's die we op onze Facebook-pagina zullen posten. Daar staat gewoon de komende dagen elke dag weer toe.
Ik vind dat het heel lekker gaat, deze afkondiging. Is de bommen en granaten een beetje ingeslagen bij?
Het is die microdosis LSD die ik altijd neem voor de opname. Maar elke dag staat daar de tour op, Tim. En kun je Orangina's en Kronenboers drinken dat het aardig heeft. Of bommen en granaten. Want er staat er vast nog wel eentje in de koelkast. Je natjes van Brouwerij de Molen kun je bestellen op Van Bieren. En als je het voor 12 uur 's middags doet, dan heb je ze de volgende werkdag nog in huis. Dan kun je het hele weekend nog natjes drinken met ons mee. Je krijgt er 8, dus dat is eigenlijk precies genoeg voor zaterdag en zondag, zou ik zeggen.
Ja, en wil je reageren op deze uitzending? Dat kan op Twitter via @WillemDudok en @TimDeGier. Abonneer je ook vooral op iTunes, dan krijg je de nieuwste afleveringen. En als je een reviewtje achterlaat, wordt het voor andere mensen makkelijker om ons te vinden. Voor de mooiste review hebben we deze tour ook een boek beschikbaar. En dan kijk ik gelijk even. Hebben we nog een leuk om voor te lezen?
Nou, Bello gaf ons 5 stemmen. 5 sterren. En ze geeft veel beter wordt niet. En een duimpje omhoog. Oh. Dus dat is alvast een nominatie voor de beste recensie van 2018.
Oh, je wilde het daarbij laten.
Nee, ik heb er ook nog eentje van Doema's. Die schrijft, wat een geweldige sfeer heeft de Rode Lantaarn. Niets op aan te merken. Meer dan goed. Malheur treft niet alleen de renners. Voor vandaag was mijn alweer tweede natjesverzending onderweg. Kijk, goed zo Doema's. Dorstig lag ik naast de deur te wachten. Waar bleef dat pakketje? De online status geeft aan dat de zending beschadigd is tijdens transport en retour afzender is gegaan. Gelukkig is er alweer een nieuw natjespakket onderweg. Dit zet me flink op achterstand. Ik hoop als rechtgeaard Dumoulier dat Tom vandaag meer geluk heeft. We gaan het zien. Ik verheug me nu alweer op de volgende Rode Lantaarn. Zet hem op, Tim en Willem.
Leuk zeg. Dankjewel, Doema's.
We kunnen weer wat nieuwe recensies gebruiken, dus zend ze in. En wie weet leven we de volgende keer voor. Hartstikke leuk.
Wij zijn er vrijdag weer. Twee keer dan zelfs.
Ja, 's ochtends met Daan de Ridder, onze man van nu.nl. En 's avonds met de Koninginnenrit. Althans, Koninginnenrit tussen aanhalingstekens, Tim.
Koninginnenrit.
Ja, precies. Dat is zoals de officiële kanalen ons willen doen geloven, maar wij weten wel beter.
Oké.
En we blikken dan ook meteen vooruit op de tijdrit van zaterdag, waar alles beslist gaat worden in het voordeel van Tom Dumoulin.
Fijn om hiermee te eindigen, Willem.
Als je even abonneert, komen de Rode Lantaarntjes vanzelf in je feed.
Mooi. Deel het even. Tot vrijdag.
Fijne avond. Fijne weekend. Nee, fijne vrijdag. Fijne donderdag. Fijne vrijdag. Abiento.
Abiento. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.